Wij gaan de tekst lezen van zondag 23 en 24. Maar wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? Antwoord, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Vraag 60, hoe bent u rechtvaardig voor God? Antwoord, alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, toch schenkt God mij zonder enige verdienste van mijn kant uit louter genade de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En hij rekent mij die toe als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? Antwoord, niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God welgevallig ben, maar omdat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God uitmaken. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen. Zondag 24, vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken geen gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? Antwoord, omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, geheel volmaakt en in alle opzichten met de wet van God in overeenstemming moet zijn. En ook onze beste werken in dit leven onvolmaakt en met zonden bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe kan het dat onze goede werken geen enkele verdienste opleveren, terwijl God ze toch in dit en in het toekomstige leven wil belonen? Antwoord, deze beloning komt niet voort uit verdienste, maar uit genade. Vraag 64. Maar schept deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord, zeker niet. Want het is onmogelijk dat iemand die door een oprecht geloof in Christus is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Tot zover de tekst van deze twee zondagen. En we herinneren ons daarbij dat hier aan vooraf ging een zeer uitvoerige behandeling van de apostolische geloofsbelijdenis. Dat is eigenlijk het hart van deze catechismus. Want daar worden de grote heilsfeiten, de grote waarheden van het christendom uiteengezet. En dan komt daar aan het einde van die geloofsbelijdenis deze boeiende vraag. Wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? En dat is een zeer goede vraag. Ik herinner me ooit een student ontmoet te hebben. Ik zal u niet vertellen uit wat voor kring hij kwam. Die vertelde mij dat hij... Nou, eigenlijk was hij verbaasd dat ik wat anders zei. En daarom kwam hij met dat punt. Hij had zijn hele leven de indruk gehad, als je nu maar geloofde, alles wat er in de formulieren van enigheid stond, dus ook in de catechismus, dan was je vanzelf een kind van God. Want een gelovige, dat is iemand die gelooft alles wat er in de Bijbel staat en die wordt samengevat in de formulieren, klaar. Toen zei ik tegen hem die tekst uit Jacobus 2, de duivelen geloven ook en zij sidderen. En toen moest ik hem uitleggen dat je geloof en geloof hebt. Stel je voor dat je alles voor waar houdt wat er in de apostolische geloofsbelijdenis staat. Echt met je hele hart dat voor waar houdt. Je bent daar diep van overtuigd. Dan is dat nog geen bewijs dat je een kind van God bent. Wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? Met andere woorden, je gelooft dat nu wel, maar wat ben je daar nou wijzer van geworden? Om een heel simpel voorbeeld te noemen. Stel je voor dat je nu belijdt. Ik geloof in de vergeving der zonden. Wat baat dat jou als je niet zou kunnen zeggen, ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. Met andere woorden, alles wat er in die geloofsbelijdenis staat moet een deel worden van je eigen hart. Het moet, zoals de ouden vroeger zeiden, een voet zakken van je hoofd naar je hart. Als je het met je hart echt mag geloven, alles wat daarin staat, of laten we nu maar zeggen, alles gelooft wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard, dan mag je zeggen wat hier in het antwoord staat, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Het vertelt ons iets wat we nu zijn, namelijk rechtvaardigen. En het vertelt ons iets wat wij zullen zijn. Want dat erfgenaamschap van het eeuwige leven, dat heeft natuurlijk hier vooral een toekomstige dimensie. Die erfenis ligt op ons te wachten, schrijft Petrus. In de hemelen ligt die voor ons klaar. Dus als je werkelijk een gelovige bent, dan heb je nu de rechtvaardigmaking ontvangen. En in het verschiet heb je dat eeuwige leven. Nou, dit is al in een heel korte zin zo'n geweldige uitspraak. Want ik zou u vele teksten kunnen citeren uit het Oude Testament en het Nieuwe, waar staat, er is helemaal niemand rechtvaardig. Er is er niet één die goed doet, niet tot één toe, staat in Psalm 14 en Psalm 53. In het boek Job vind je wel 3 of 4 verwijzingen naar het feit dat er nog nooit een reine uit een onreine vrouw is voortgekomen, dat er niemand is die werkelijk rechtvaardig kan zijn. Dat staat daar in een bepaalde context, dat zeggen die vrienden tegen Job, maar in zijn algemeenheid is dat een volkomen waarheid. Er is geen mens van nature rechtvaardig, niet tot één toe. En daartegenover vind je met evenveel stelligheid al in het Oude Testament, bijvoorbeeld Noach in Genesis 6, Noach was een rechtvaardige. Dat hangt daar weliswaar samen onmiddellijk met het woord genade. Noach vond genade in de ogen des Heren, maar toch, hij was een rechtvaardige. In het Nieuwe Testament wordt gezegd van Jozef, de man van Maria, dat hij een rechtvaardige was. En van zijn naamgenoot, Jozef van Arimathea, wordt het gezegd dat hij een naamgenoot was. En bijzonder indrukwekkend vind ik altijd het getuigenis dat ons gegeven wordt van Zacharias en Elisabeth. Als je dat op je laat inwerken, geen mens van ons zou dat zo hebben durven schrijven, van wie dan ook, denk ik. Zij waren beide rechtvaardig voor God, dat is Lucas 1 vers 6. En wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. Je denkt bij jezelf, dat kan helemaal niet bestaan. Maar dit toch in het geïnspireerde woord staat dat van deze twee mensen geschreven. En die kenden nog niet eens het evangelie van de Heer Jezus. Ze waren rechtvaardigen, ze wandelden onberispelijk volgens alle geboden van de Heer. En het is heerlijk als je die spanning opmerkt in de schrift. Er is geen mens rechtvaardig, niemand. En dan hoor je over deze twee mensen. En ik heb u al verschillende anderen genoemd in het Nieuwe Testament en weer andere mensen. Zoals Maria, de moeder van de Heer Jezus en anderen, daar staat dat niet letterlijk zo. Maar dat waren ook wat de Joden noemen tzadikim. Het tzadik betekent rechtvaardig. En het tzadikim, dat heeft ook, dat is meervoud, heeft ook de klank van de vromen, de godvruchtigen. De mensen die in de intimiteit met God leefden. En dat is nou de grote vraag. Hoe is het mogelijk dat er niemand rechtvaardig is en dat dezelfde Bijbel ons vertelt van zulke rechtvaardige mensen? Ook al in het Oude Testament. En dat is nu het wonder van dat wat hier beschreven wordt. Het geheim is het geloof. In het Nieuwe Testament hoor je daar natuurlijk veel meer over, maar je hebt toch ook in het Oude Testament kernteksten, zoals in Genesis 15... waar Abraham hoort al de beloften die God hem doet. En dan staat er, hoewel het ging over dingen die hem onmogelijk schenen, dat hij nog op zijn hoge leeftijd een zoon zou verwekken en dat in die zoon al die beloften van God waarheid zouden worden. Dan staat er, Abraham geloofde de Heere en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat betekent precies hetzelfde. Het wordt in de Romeinenbrief uitgelegd. Hij werd een rechtvaardige. Hij was het in feite al, het gaat daar niet over hoe een mens op de kering komt. Abraham was het al lang. Alleen daar komt het ook tot het licht. Aan het licht door deze volstrekte geloofsovergave aan God en zijn belofte. Hij was een rechtvaardige op grond van deze overgave aan de Heere God. En dan kunnen we wel zeggen, dat vind je bij Noach al, het was alles genade van God. Dat is ook zo, dat is ook zo. Maar het is ook heel belangrijk te zien, zoals de catechismus dat ook doet, in vraag 60. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. En zeg nou niet altijd er meteen bij Ja, maar dat kan alleen maar door Gods genade, dat geloof. Dat is wel zo. En wat een geluk dat we Efeze 2 vers 8 in de Bijbel hebben. Het geloof is een gave van God. Het is niet uit uzelf, het is allemaal van de Heere God. Dat is zo. Maar de catechismus leeft niet in de kramp dat je dat er nou altijd meteen bij moet zeggen. Want de catechismus, net als de schrift, weet ook van de verantwoordelijkheid van de mens. Geloven is een bevel. Paulus spreekt in Romeinen 1 over de geloofsgehoorzaamheid. En in het slot van Johannes 3 lees je over hen die geloven en het eeuwige leven ontvangen. En daar tegenover staat niet hen die niet geloven, maar hen die ongehoorzaam zijn. Geloof is ook een daad van gehoorzaamheid. God beveelt dat alle mensen zich moeten bekeren, staat er in Handelingen 17, als Paulus dat zegt op de Areopagus. Hoe word je een rechtvaardige? Wil je dat graag weten? Hier is het antwoord. Geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. Het moet natuurlijk een oprecht geloof zijn. Daar gaan we nog veel meer over horen. Geen schijngeloof, geen vals geloof. Maar toch, door geloof, en dat is hier die geweldige geloofsovergave, ontvang je het. En we zullen direct zien dat de catechismus direct afsnijdt elk idee dat dat geloof een soort verdienste zou zijn, een soort prestatie. Dat is het op geen enkele manier. Als iemand in het water ligt die niet kan zwemmen en hij krijgt een reddingsboei toegeworpen en hij grijpt die beet, dan zeg je toch ook niet dat dat een prestatie is, een verdienste die man geleverd heeft. Hij doet wat hij alleen maar kan doen, hij pakt die reddingsboei. Hij vraagt ook niet af, mag ik die reddingsboei wel grijpen? Is die wel voor mij? Daar denkt hij helemaal niet aan. Hij weet van zijn nood, hij weet dat hij op het punt staat teloor te gaan. En hij grijpt die reddingsboei beet. Want hij weet, daarin ligt mijn uitredding. Of stel je voor dat iemand in een trein zit waarvan die weet, die komt binnenkort bij een afgrond en ik kan niet meer stoppen en die trein gaat daarin storten. En je rukt de deur open en hoewel het levensgevaarlijk is, weet je dat in die trein blijven zitten nog veel gevaarlijker is. Je springt eruit. En op die manier red je het. Wie zou dan ooit zeggen dat eruit springen dat dat een verdienste is of een prestatie of een goed werk? Zo spreekt de Bijbel nooit over geloof. Geloof is overgave aan God waar je weet dat alle andere middelen niet zouden baten, alleen maar tot grote rampspoed zouden leiden. Of zoals ik het bij een andere schrijver las, buiten is al het licht van de zon en de warmte van de zon en jij bent in een donkere kamer. Het geloof is het openzetten van het raam om al dat licht en al die warmte binnen te laten. Is dat een prestatie? Heb je nu iets gepresteerd? Heb je iets bijzonders verricht? Heb je een verdienst? Heb je een goed werk? Nee. Je hunkert naar dat licht en naar die warmte. Het geloof is het raam waardoor dat licht van God en die warmte van God jouw leven en jouw hart gaan binnenstromen. Het is waar dat geloof, dat gebeurt tegen deze achtergrond, dat jouw geweten je aanklaagt. Je hebt tegen al de geboden van God gezondigd en geen daarvan gehouden. Dat vind je misschien gek, want je denkt, ja, dat gebod heb ik wel eens overtreden, maar ik heb nog nooit iemand vermoord, ik heb nog nooit overspel gepleegd. Ja, maar Jacobus schrijft al in hoofdstuk 2 van zijn brief, als je tegen één gebod gezondigd hebt, dan heb je de hele wet aangetast. Dan heb je in feite daarmee alle geboden verbroken. Maar als we later, veel later, gaan zien hoe die 10 geboden uitgelegd worden, en als je ziet hoe de Heer Jezus de ware diepte van die geboden eruit haalt, dan zie je dat we alle geboden inderdaad verbroken hebben. Dat het helemaal niet zo gek is om dat te zeggen. Integendeel. Geestelijke werkelijkheid als je de geboden maar leert verstaan zoals God het heeft bedoeld. Al die geboden heb je overtreden. Maar juist daarom, niet ondanks dat je zo'n schuldig en zondig mens bent. Nee, juist daarom weet je, ik ga reddeloos de verkeerde kant uit. Ik ga eeuwig verloren als het zo doorgaat. Je springt uit die trein. Je springt uit het brandende huis en je komt terecht in het vangnet. Je hebt geen keuze voor je gevoel. Je kunt geen kant meer op dan je alleen te werpen in de armen van God. Nu zegt de catechismus, je bent nog steeds tot alle kwaad geneigd. Laten we het hier nog eens hebben over iets wat wel vaker ter sprake is gekomen en wat nog vaker ter sprake gaat komen. En dat is zoals de ouden dat zo mooi uitdrukte, het verschil tussen je staat en je stand. Ik ben opgevoed met de uitdrukkingen positie en praktijk, maar het betekent precies hetzelfde. Je moet je positie voor God weten, dat is je staat. En die moet je goed onderscheiden van je geestelijke praktijk, dat is je stand. Wat je staat betreft, ben je eens en voor altijd vrijgemaakt van de macht van de zonde. Dat lees je drie keer in Romeinen 6 en ook nog eens een keer in Romeinen 8 vers 2. Vrijgemaakt van de zonde. Dat betekent verlost uit de macht van de zonde. En door de Heilige Geest kun je zelfs aan toevoegen, als gelover heb je geen enkele reden meer om te zondigen. Die zondige natuur zit er nog wel, maar je hoeft niet meer te zondigen. Maar de realiteit van het geloofsleven, van de geloofspraktijk, is dat die zondige natuur nog steeds tot alle kwaad geneigd is. Dat is ook belangrijk om dat goed te bedenken. Dat zondige vlees in ons blijft even zondig, ondanks de verlossing. Je gaat dat beter doorkrijgen. Je gaat dat meer bewust worden. Je gaat er in zekere zin ook meer onder lijden. Want hoe meer je de zonde leert haten, des te erger is het om elke keer weer te ontdekken dat die zondige natuur nog in je zit. Maar die zondige natuur wordt door de verlossing niet beter. Je bent bekleed met de nieuwe mens. Die oude mens is aan het kruis genageld. Dus je moet niet zeggen, die oude mens speelt elke keer op. Dat kan niet, want die is aan het kruis genageld, staat in Romeinen 6 vers 6. Maar wat nog wel jou plaagt, dat is die zondige natuur. Je bent bekleed met de nieuwe mens, maar in jou is nog wat de Bijbel noemt het vlees. In een heel specifieke betekenis, en voor het gemak noemen we dat dan die zondige natuur, want dat betekent dat vlees vaak, niet altijd, maar in veel gevallen wel. Die zondige natuur zit er nog. Die is nog even boosaardig. Alleen, er is geen enkele reden meer om hem zijn kans te geven weer aan het werk te gaan. Dat is onze eigen domme schuld. Maar we zijn nou eenmaal domme mensen en elke keer stuiten we er weer op dat hij er nog steeds zit en dat hij, als hij de kans krijgt, ons weer zou willen domineren. Dat is de realiteit. Maar als je kijkt naar je staat, naar je positie in Christus, dan staat hier: God schenkt mij zonder enige verdiensten van mijn kant uit louter genade de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Als je over die rechtvaardigmaking nadenkt, dan zie je, dat wordt hier ook in één zin zo aangegeven, dat er drie, laten we zeggen, partijen in het spel zijn. Er zijn drie bij betrokken bij jouw rechtvaardigmaking. In de eerste plaats God. Je vindt het trouwens prachtig in Romeinen 3, vers 22 tot 24, daar vind je ze alle drie heel mooi en kernachtig bij elkaar gebracht. Ten eerste is daar God. Van God is het hele plan uitgegaan. Hij is, als ik het zo zeggen mag, de bedenker van de rechtvaardigmaking. En hij schenkt die aan mensen door genade. Als het zou zijn door verdiensten, dan zou hij daarmee zelf loochenen dat de mens volkomen zondig is. Van de mens is er niets anders dat hij kan aanbieden dan alleen zijn zonde. Dat is het enige wat zijn bijdrage is. Het is dus van Gods kant pure genade. En genade treedt altijd in werking daar waar er van de kant van de mens juist geen rechten zijn, geen verdienste is. Wij zijn gerechtvaardigd door genade. Het tweede is de betekenis van Christus. Want die genade van God moet een fundament hebben waarop die genade werkzaam kan zijn. En dat fundament heeft God gevonden in het verzoeningswerk van zijn Zoon. Dat wordt hier aangeduid met name door dat woord genoegdoening. Dat is een term die vooral door Anselmus in de 12e eeuw is geïntroduceerd, de satisfactio. En die betekent het heel diepe besef dat onze zonden niet alleen maar ons in een beroerde situatie hebben gebracht, maar dat ze God onteert. Dat zonde God, wat onze verantwoordelijkheid betreft, van zijn eer berooft. En dat God dus genoegdoening moet ontvangen. Er is niet alleen maar een bloed nodig dat onze zonde bedekt, dat is onze kant van de zaak. Maar het bloed moet ook geplengd worden opdat die eer van God hersteld wordt. Opdat God genoegdoening of voldoening ontvangt. Zoals de ouden dat noemden, verzoening door voldoening. En dat heeft Christus gedaan door zijn werk op het kruis. Hij is het die door zijn bloed te geven, daarmee zijn leven te geven, dat tot stand heeft gebracht. Het is dus ook op grond van het bloed van Christus. Ten derde is daar onze kant. Nou, ik heb u al gezegd, we hebben niets anders aan te bieden dan onze zonde. En toch, als er van de kant, en dan moet u goed luisteren dat we de zaken scherp formuleren, als er van onze kant geen geloof zou zijn, zouden we niet gerechtvaardigd kunnen worden. Dus vergeet dat geloof een verdienste is, een goed werk is, een prestatie is. Geloof is niets anders dan uit het brandende huis in het vangnet springen, maar als je niet springt, ga je verloren. Er moet dus geloof zijn. Toen ik de Engelse tekst schreef over mijn boek over de catechismus, was dat lastig, want daar is het zowel by grace als ook by faith. Door genade van God en door geloof. Maar de twee woordjes door zijn heel verschillend. In het Grieks kun je dat ook goed zien. Door de genade, daar is de genade van God het actieve middel waardoor de rechtvaardiging tot stand wordt gebracht. Maar zo is het niet met dat woordje door geloof, alsof wij door dat geloof die rechtvaardigmaking tot stand hebben gebracht. Dat geloof is een passieve zaak in zekere zin. Het is een beetje spelen met woorden, want je kunt zeggen je moet geloven, dat is ook een activiteit. Maar het passieve betekent, ik kan niet anders doen dan me werpen in de armen van God. Ik kan niet anders doen dan mijn handen ophouden en ontvangen. Het is dus, zo wordt het meestal in het Grieks gezegd, uit geloof, zo staat het ook in onze vertalingen. Het is uit geloof, door de genade van God. God is actief, wij kunnen slechts passief ontvangen. Maar dat moet je dan ook doen. Je moet ook ontvangen, dat zullen we direct aan het einde van vraag 61 zien. En dan komen we daar nog wel op terug. Nou, die centrale rol van Christus is natuurlijk hier heel sterk benadrukt in vraag 60. Genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Het is een duidelijke zinspeling op 1 Korinthe 1 vers 30 waar we lezen. Christus is ons geworden, wijsheid van Gods wegen. En dan verlossing, heiligheid, gerechtigheid. Het is mooi, want dat betekent ook dat we die dingen ontvangen in de persoon van Christus. Als we gerechtvaardigd zijn, dan is Christus zelf onze gerechtigheid. Als we geheiligd zijn uit geloof, dan is Christus zelf onze heiligheid. En hij is dat door zijn dood en opstanding. Als je de tekst goed leest hier, dan vermoed ik dat daarachter de leer schuil gaat die we bij vele reformatoren en later ook wel vinden, dat Christus door zijn wetsbetrachting hier op aarde onze rechtvaardigmaking tot stand gebracht zou hebben. Nou, gelukkig staat dat hier zo onduidelijk dat ik die leer niet probeer hoef te weerleggen. Want zijn wetsbetrachting, dus het feit dat hij hier op aarde gehoorzaam de wet van God vervuld heeft, heeft niets bijgedragen aan mijn behoudenis. Die wetsbetrachting maakte hem volkomen geschikt om het offer te worden. Zoals het brandoffer in het Oude Testament nooit zonder een graanoffer kon, een spijsoffer. De spijsoffer spreekt van zijn volmaakte leven. Zonder dat volmaakte leven zou hij niet het volmaakte offer hebben kunnen worden. Maar zijn wetsbetrachting, die maakte mijn schuld alleen maar groter. Als ik ooit voor Gods troon als excuus zou hebben aangevoerd, maar uw wetten waren veel te moeilijk, die kon ik niet volbrengen, dan zou hij kunnen wijzen op de Heer Jezus die al zijn wetten volmaakt heeft vervuld. We hebben dat daar straks gezongen. In Psalm 40 komt dat prachtig tot uitdrukking. Maar daar zie je ook wat zijn gehoorzaamheid is. Dat is niet de gehoorzaamheid van zijn leven op aarde, maar zijn gehoorzaam worden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis, zegt Filippenzen 2. Het is de gehoorzaamheid waarvan hij zelf zegt in Johannes 10, dit bevel heb ik van mijn vader ontvangen, namelijk om mijn leven af te leggen. Het is de gehoorzaamheid waarmee hij in de dood ging. En waarvan Paulus zegt in Romeinen 5, door één gehoorzaamheid, namelijk die van Christus, zijn wij gerechtvaardigd, is ons de verlossing geschonken. Het is de gehoorzaamheid waarmee hij in de dood ging, zodat toen Christus opstond uit de doden, God ons met hem kon vereenzelvigen, zodat God ons nu aanziet in de gestorven en opgewekte Heer. En ons net zo rechtvaardig heeft gemaakt als die gestorven en opgewekte Heer. Aan het slot van Romeinen 4 lezen we een vers dat ook door veel mensen niet goed begrepen wordt. Hij is overgegeven om onze overtredingen, dat is nog wel te begrijpen. Maar opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij zijn niet gerechtvaardigd door zijn voltreffelijk leven. Dat is alleen maar één grote aanklacht tegen ons geweest. Wij zijn gerechtvaardigd door zijn dood en door zijn opstanding. En als God nu ziet naar de gestorven en opgewekte en verheerlijkte Heer, dan ziet hij u en mij in Christus. Zo volmaakt, zo vlekkeloos, zo zonderloos. Het staat hier zo treffend. Hij rekent mij die toe als zou ik nooit zonde hebben gehad of gedaan. Want ik heb u al gezegd, de oude mens is terzijde gesteld. Is heel radicaal, die is gekruisigd, die bestaat niet meer. Er is een nieuwe mens, waarvan Efeze 4 vers 24 zegt, die is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Geschapen. Dat is een nieuw werk van God. Een scheppingswerk. En dat heeft hij tot stand gebracht door ons te vereenzelvigen met de gestorven en opgewekte Heer. Wij zijn rechtvaardig omdat hij onze zonden heeft weggedaan. Zodat alles wat tussen God en ons instond is verwijderd door de dood van Christus, zijn zoendood. En we zijn rechtvaardig zoals hij dat nu is. Volkomen in zijn verheerlijking. Hij is gestorven en wij zijn met hem gestorven. Hij is opgewekt en wij zijn met hem opgewekt en gerechtvaardigd in de opgewekte Heer. Wij zijn zelfs, zegt Romeinen 8, verheerlijkt met de verheerlijkte Heer. Ook al moet dat nog volle werkelijkheid worden. Dus het is verbonden met zijn lijden en sterven. Het is alsof ik net zo gehoorzaam geweest zou zijn als Christus zelf. Voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. Dat is nou weer zo'n uitspraak waarvan sommigen meteen graag zouden willen zeggen, ja, dat staat hier nu wel, aannemen, maar dat kan natuurlijk alleen maar door Gods genade. Nou, ik ben zo blij dat Paulus niet in die kamp leeft, dat het er elke keer bij moet vertellen. En dat de catechismus ook niet in die kamp leeft. Want het is wel waar, maar je hoeft het niet elke keer te zeggen. Want dit is ook waar. Hoe krijg je deel aan die zegeningen, lieve mensen? Door het in geloof aan te nemen. En zeg nou niet meteen ja, maar laat dat nou eens even staan. Ik las ooit in de Waarheidsvriend, je ziet wat ik allemaal lees, dat daar stond zelfs een artikel van een gereformeerde bondspredikant die zei, mensen, laten we nou niet doen alsof aannemen al een Arminiaans woord is. Aannemen is een Bijbels woord. Johannes 1 vers 12, zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij het macht gegeven, kinderen van God genaamd te worden. 1 Thessalonicenzen 1 vers 6, in vers 4 zegt Paulus, ik weet dat jullie uitverkoren zijn. Dat is een mooie mededeling. En als je dan vraagt, maar hoe weet je dat dan Paulus, heb jij in de boeken van God gekeken? Nee, zegt hij, weet je hoe ik dat weet? Omdat jullie het woord hebben aangenomen. Paulus schrijft aan Timotheus, het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. Dus puur Bijbelse taal. Als er iemand zou vragen, hoe krijg ik deel aan deze zegeningen? Dan is het enige Bijbelse antwoord, dan moet je het evangelie aannemen. Ik weet in mijn hart dat hij dat alleen maar kan door de werking van Gods geest. Maar dat zeg ik niet tegen hem, want dat is zijn kant van de zaak niet. Zijn kant is dat hij moet doen wat de Bijbel zegt. Je moet je bekeren, je moet het evangelie aannemen. Je moet geloven. En als die persoon dat inderdaad doet, gaan we hem later uitleggen wat God toch liefelijk en genadig geweest is om dat allemaal in hem te bewerken. Maar als je dat van tevoren zegt, hou je mensen af van het evangelie. En dat is een heel kwalijke zaak. En dan ben je niet in de geest van het Nieuwe Testament aan spreken, als je zo doet. Maar waarom zegt u nou dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent, zegt vraag 61. Nou, hier komt een punt nog eens naar voren wat ik eigenlijk al behandeld heb. Namelijk, doe dat nou niet omdat je van dat geloof toch weer een soort goed werk maakt. Want dan ben je natuurlijk weer terug bij Rome, alsof je behouden wordt door je goede werken. Nee, het zit hem niet in de waarde van dat geloof. Want geloof is helemaal geen verdienste, ik zeg het nog maar voor de zoveelste keer. God kijkt dus niet of het een mooi geloof is, of het een vol geloof is, of het een rijk geloof is, of het een intens geloof is. Luister, als iemand de reddingsboei beetgrijpt, dan kijk je toch ook niet, heeft hij hem wel, ja, je kijkt wel of hij hem goed vast heeft, anders dan gaat hij nog verloren. Maar je kijkt toch ook niet of hij mooi gesprongen heeft uit dat brandende huis. We kijken toch niet of hij een mooie koprol gemaakt heeft toen hij uit die rijdende trein sprong. Die hele gedachte is zo dwaas. Geloof is niets anders dan je overgeven. En daar heeft met waardigheid van het geloof of verdiensten of goede werken helemaal niets te maken. Je bent niet vanwege de waarde van je geloof wel gevallig voor God, maar alleen op grond van wat Christus is. Je bent nu wel gevallig voor God nadat je tot geloof gekomen bent. Waarom? Omdat God jou aanziet in Christus. Zoals het, ik had het straks over het brandoffer. De huid van het brandoffer was voor de priester. Als die priester die huid om zich heen sloeg, dan stond hij daar voor God in alle waardigheid van het brandoffer. Ik zal u deze sleutel meegeven. In het zondoffer zie ik dat al mijn onwaardigheid is overgegaan op Christus. In het brandoffer zie ik dat al de waardigheid van zijn persoon overgegaan is op mij. Ik zou niet weten hoe ik het, ik heb het niet van mezelf. Ik zou niet weten hoe ik het mooier en puntiger kon zeggen. Die twee zijden van het offer van Christus, die voorgesteld worden in het zondoffer en in het brandoffer. Al mijn zondigheid is op hem overgegaan en hij heeft het weggeboet, uitgeboet. Maar al zijn waardigheid is op mij overgegaan. Ik bracht geen enkele waardigheid met mij mee. Maar ik ben het nu wel. Wat mijn staat betreft. Ik heb het niet over mijn stand. Denk erom dat we niet constant die dingen door elkaar gooien. Wat mijn staat betreft ziet God mij aan alsof ik even zonderloos was. Dat hebben we net in de catechismus gelezen. Als Christus dat is. Niet anders. En nog weer zoiets moois. Dat ik niet anders dan alleen door het geloof dat kan aannemen en mij toe-eigenen. Weer voelen sommigen de neiging, ja, wat dat staat er nu wel, maar eigenlijk kunnen we dat natuurlijk helemaal niet. Dat is niet de geest van de catechismus. En eigenlijk kunnen we het ons ook niet toe-eigenen. Ja, maar zo spreekt de catechismus niet. De catechismus zegt, ik kan het mij alleen door het geloof, kan ik het aannemen en het mij toe-eigenen. En een andere keer is het alweer eens gelegenheid om goed te benadrukken dat dat natuurlijk alleen door Gods genade en door het werk van zijn geest kan. Maar de kramp zit hem daarin dat je absoluut denkt dat je dat er elke keer bij moet vertellen. Nou, dan kun je ook bij Paulus wel het rode potlood zetten en constant Paulus gaan zitten corrigeren, want die doet dat ook niet. Als iemand zegt op die bovenste verdieping, ik kan niet, dan zeg ik, luister, je kunt kiezen. Je kunt met dit huis omkomen, want het staat in brand en er is geen andere weg. De trappen staan allemaal in lichtere laaien. Je moet springen. Ja, maar ik kan niet. Je moet. Je moet, anders ga je er aan en onderdoor. Je moet. En als het erop aankomt, dan geef ik hem een duw dat hij in dat vangnet terechtkomt. Denk erom, als de Bijbel zegt, je moet je bekeren, dan moet je dat ernstig nemen. En dan zie je later wel dat het Gods genade was dat je dat inderdaad gedaan hebt. Maar jij moet je bekeren. En zo is het ook met toe-eigenen. Jij moet je handjes ophouden. Jij moet tegen de Heer God zeggen, dank u wel. Het geloof is een gave van God, ja. Maar in Prediker 3 en Prediker 5 lezen we dat eten en drinken ook een gave van God zijn. En ik ken niet zoveel christenen in Nederland die er moeite mee hebben om die gave van God aan te nemen. En zeker te weten dat ze ook voor hen bestemd zijn. Dat schijnt blijkbaar vanzelfsprekend te zijn. Eten en drinken zijn een gave van God. Geloof is ook een gave van God. Hou je hand op en zeg dank u wel. En laat het je schenken. En kom niet met al je menselijke redeneringen. Want die doen af aan de kracht van het evangelie. En nogmaals. Ik zeg er voor de zekerheid toch maar weer bij. Een andere keer gaan we het er weer eens over hebben. Als het er tijd voor is. En als dat aspect naar voren moet komen. Dat het God is die het in ons doet. Beide het willen en het werken in ons werkt, zegt Filippenzen 2 vers 13. Dat het geloof een gave van God is. En dat je niet jezelf kunt wedergeboren laten worden en dat alleen de Heilige Geest dat kan. Maar dat is een andere keer. En de Bijbel laat beide keren naast elkaar staan. Beide manieren van spreken. En de catechismus doet precies hetzelfde. Ja, maar kan ik wel geloven? Ja, zegt de catechismus, je kunt het. Je kunt het, doe het, spring. Doodengel, maar een rijdende trein te springen, moet er niet aan denken. Ik denk nou ineens aan een bergwandeling die ik ooit met mijn twee zonen maakte. En we moesten op de terugweg langs een kettingladder naar beneden. En ik moest daarvoor, en ik heb veel hoogtevrees, naar de rand van het plateau lopen. Dat kan ik niet. Nooit. Ik moet er niet aan denken. Ik word nu alweer het zweet krijg ik in mijn handen als ik eraan denk. Alleen, als ik toen niet dat gedaan had, dan had ik op de berg moeten blijven. En het was winter en ik zou 's nachts doodgevroren zijn. Ik kon wel blijven zeggen, want dit kan ik niet, dit durf ik niet. Maar ik kon niet anders, ik moest. En mijn twee zonen hebben dapper geholpen. Kom op, pa, je kunt het. Je kunt het, zeiden ze. Je kunt het. Dat is waar. Ik kon het. Want het alternatief was omkomen. En ik bewoog mij naar die rand. En ik heb die touw laten beetgen. Ik weet nog niet hoe ik het gedaan heb. Ik zou het niet meer kunnen, nou hoor. Echt niet meer, nou hoor. Maar dit is heel lang geleden. Meer dan 20 jaar geleden. En ik kon het. Pas geleden ging ik naar de kansel en vlak daarvoor zei iemand, je kunt het niet. En die had ook gelijk. Hij zei het natuurlijk half schertsend, bemoedigend. Maar hij had ook gelijk, je kunt het niet. Het komt allemaal van boven. Beide dingen zijn waar. Beide dingen zijn waar. Je kunt het. Neem het aan. Eigen je toe. Want het alternatief is verloren gaan. Vliet om uw levenswil, zeiden de engelen tegen Lot. Hij had geen keus, anders zou hij omgekomen zijn met de stad. Maar, zegt de catechismus, waarom nou allemaal zo ingewikkeld? Waarom nou alleen door geloof? Ik heb vandaag voor mijn computer een vraag beantwoord. U kunt dat binnenkort op cip.nl terugzien als u dat weet te vinden. Er zijn zo verschrikkelijk veel aardige atheïsten in deze wereld. En ik heb ook meteen in de beantwoording gezegd, ja hoor, heel wat niet-christenen zijn veel aardiger dan sommige christenen. En wij kennen allemaal zulke mensen. En ze doen zulke mooie, goede dingen, liefdadigheid, naastenliefde. Hoe kan dan de Bijbel zeggen dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, zei onze inleider straks al. Ja, dat komt omdat het niet alleen maar gaat of je wel mooie, goede dingen doet. Maar of ze gebeuren uit liefde tot God, zonder eigen belang, tot eer van Hem, en of ze volkomen beantwoorden aan zijn geboden, want anders kunnen ze je nooit tot een echte rechtvaardige maken. En nu zegt de catechismus, zelfs als je een gelovige bent, mag je je handjes dichtknijpen dat jouw behoudenis niet afhankelijk is van de goede werken die je zelfs als gelovige doet. Zo van, ha, nu ben ik een kind van God, nu heb ik de Heilige Geest ontvangen, nu kan ik dus werkelijk goede werken voortbrengen. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat moet zelfs, dat zien we in de laatste vraag. Maar als je daar je behoudenis van zou moeten laten afhangen, dan wist je dat het nog steeds niets kon worden. Omdat de gerechtigheid staat hier die voor Gods gericht kan bestaan, oh, daar wordt streng gekeken hoor. Daar wordt elke daad, maar ook elke gedachte, elke uitspraak gelegd langs de lat van Gods geboden. Maar dat niet alleen. Hij kijkt niet alleen naar de geboden. Hij kijkt ook naar onze gezindheid. Naar onze instelling. Er wordt ook gevraagd, heb je het werkelijk gedaan uit volstrekte, zonder enig eigen belang? Wie zou durven zeggen dat hij welk goed werk dan ook ooit doet zonder enig eigen belang? Dat bestaat niet. Wie zou kunnen zeggen dat we nu door de Heilige Geest alle geboden van God volmaakt kunnen vervullen? In principe ja. In de praktijk nee. Bij alle struikelen dikwijls zegt Jacobus heerlijk nuchter. En Johannes zegt heerlijk nuchter in Johannes 1. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Dus inderdaad, dat gaat later als het over de 10 geboden gaat, dat is een heel eind verder in de catechismus, nog veel uitvoeriger behandeld worden. Over dat doen van goede werken en wat dat precies inhoudt. Dat is ontzettend belangrijk. Hier is nog maar een heel kort stukje daarover. Maar we zijn verplicht om goede werken voor te brengen. Dat is trouwens ook niet zo moeilijk. Dat gaat eigenlijk Dat is een automatisch gevolg van die nieuwe natuur die we hebben ontvangen. Maar als onze behoudenis daarvan afhankelijk werd gemaakt, was het nog hopeloos verloren. Wij kunnen de wet niet volkomen houden en onze motieven zijn ook niet volkomen zuiver. Al doe je nog zulke mooie werken, je bent een atheïst, maar je doet de mooie werken van liefdadigheid. Vaak is dat wel degelijk eigenbelang. Er zitten al verborgen agendas achter. Al was het alleen maar om je geweten te sussen dat je eerst miljarden verzameld hebt over de ruggen van andere mensen heen en vervolgens daar goede dingen mee doet. Nou, ik kan nog wel meer dingen noemen. Maar bovenal, doe je het uit liefde voor je naaste? Doe je het uit liefde voor God? Doe je het als gehoorzaamheid aan zijn geboden? Wel nee, natuurlijk niet. De atheïst gelooft niet in God. Het gaat niet alleen maar of je mooie dingen doet, maar of je ze doet uit een hart dat de Heere God oprecht lief heeft en dat de naaste oprecht lief heeft. Nee, gelukkig is onze behoudenis zelfs niet van de goede werken die we als gelovigen doen afhankelijk. Onze werken zijn onvolmaakt. Dat komt later in de catechismus ook nog wel aan de orde. Onvolmaakt is een boeiend woord natuurlijk. Hebreeën 10 zegt, we hebben een volmaakt geweten ontvangen. Ik heb wel eens over nagedacht wat dat is. Wat je staat betreft is dat ook heel duidelijk. Dan gaat het over je staat, je positie in Christus. Dan kan je geweten door niets meer belast worden. Want er staat geen enkele zonde meer tussen jou en God in. Want de Heer Jezus heeft alle zonden weggedaan op het kruis. Niet alleen de zonde die ik tot op mijn bekering gedaan had, maar ook alle zonden die ik helaas daarna nog gedaan heb. Weg. Dat is de eerste volmaaktheid. De tweede volmaaktheid, dat is eigenlijk de derde, die straks in de eeuwigheid. Dan zal ik geen zonde meer doen, heb ik geen zondige natuur meer. Geen zwakheid kleeft mij meer aan. En dat op zich zegt Paulus niet dat ik al volmaakt ben in Filippenzen 3. Maar ik jag ernaar. Ik wil er wel zo graag zo dicht mogelijk bij komen. Maar hij zegt in datzelfde hoofdstuk, voor zover wij volmaakt zijn, en dan bedoelt hij wat anders. Dan bedoelt hij geestelijke volwassenheid. Volmaakt en volwassen is dikwijls in het Grieks hetzelfde woord. De vertalers toppen er altijd mee welke van die twee zullen we nemen. Dat is op aarde wel te bereiken. We worden allemaal geacht vaders en moeders in Christus te worden. Niet baby's in Christus te blijven. Maar op aarde kom je echt nooit helemaal. Je jaagt ernaar, maar je komt er nooit helemaal. Maar dat komt nog uitvoerig bij andere zondagen en vragen en antwoorden aan de orde. Hoe kan het dat onze goede werken geen enkele verdienste opleveren, terwijl God ze toch in dit en het toekomstige leven wil belonen? Ja, die loon dat komt voort uit genade. Ik vind het antwoord wel een beetje erg kort hoor. Het is natuurlijk waar. Jezus zegt in Lucas' evangelie, in een klein gelijkenisje, je zijn maar slaven, we moeten doen wat ons opgedragen wordt. En we zijn onder de slaven. De Heer hoeft ons niet te bedanken, hoeft ons niet te belonen. Je hebt alleen maar gewoon je plicht gedaan. Dat is waar. Dat is één kant van de zaak. Maar als ik dan naar de gelijkenis van de ponden kijk, in datzelfde evangelie, twee hoofdstukken verder. En ik hoor daar dat wel gedaan, goede slaaf. Ik stel je over 10 steden of ik stel je over 5 steden. En ook de gelijkenis van de talenten, Matthäus 25. Voortreffelijk gedaan. Ga in de vreugde van je Heer, zegt de meester. Dat is beloning. En dan zeg ik, dan moet je nou niet te gauw afdekken met, ja, maar is allemaal genade van de Heer God. Neem nou eerst maar eens dat woord loon serieus. En dan betekent dat hij weet te waarderen alles wat gedaan is uit liefde voor de Heer Jezus. Uit liefde voor God de Vader. En als het dan eens een andere gelegenheid is, dan gaan we elkaar ook weer herinneren aan het feit dat alles wat we gedaan hebben alleen maar uit genade voortgekomen is, alleen maar door het werk van Gods geest mogelijk was enzovoort. Nou vind ik dat de catechismus zelfs even de balans een beetje kwijt is. Laat nou eerst eens gewoon staan. Mijn loon is bij mij, zegt hij, als ik zal komen. Hij vindt het heerlijk. Als hij zegt, voortreffelijk gedaan, goede slaaf. Dan zegt hij niet, maar het was allemaal door mijn genade. Laat het nou eens even staan. De waardering van wat die slaven hebben gedaan. Want het is echt. Het is echt. Als we lezen het Nieuwe Testament over kroon, de kroon der heerlijkheid, de kroon der gerechtigheid, de kroon des levens, de onverwelkelijke kroon. Dat is allemaal de waardering van de meester. Terwijl wij zeggen, wat hebben wij nou gepresteerd? Dat was alles door uw genade, dat is waar. Het was alles door de Heilige Geest, dat is volkomen waar. Maar hij zegt, Je hebt het voor mij gedaan en dat waardeer ik. Daarom dat loon. Dus ook hier is het weer lopen op eieren. Om die verhouding tussen de menselijke verantwoordelijkheid, die met loon beloond wordt, en de kant van de soevereine genade van God niet te vermengen, maar ook niet de een op te offeren aan de andere kant, maar ze naast elkaar te laten staan. Maar, tenslotte, gerechtvaardigd door het geloof, we werden niets, alleen maar geloof. Je hoeft alleen maar een geloof over te geven en dan ben je gerechtvaardigd. Schept dat geen zorgeloze en goddeloze mensen? Je denkt misschien dat dat geen realistische vraag is. Hè? Want wie denkt er nou zo? Nou, ik zou ze niet graag tekort geven. Ik ben ze meermalen tegengekomen. Een paar weken geleden nog. Ik had gesproken over discipelschap. Nou, dat gaat het puur over de verantwoordelijkheid van de mens. Navolging van Christus. Ik had gezegd, christen worden kost je niks. Christen zijn kost je alles, et cetera, et cetera. En ik kreeg een mailtje van iemand die was totaal door elkaar geschud. Nou, zei hij, ik hou me toch maar liever aan de leer van mijn kerk. Als je gewoon gelooft in de Heer Jezus, ben je behouden. Nou, dat is de leer van de Bijbel, dat is ook mijn leer. Maar dan heb je diezelfde eenzijdigheid weer. Maar in dit geval wel een gevaarlijke eenzijdigheid. Als je nu maar gelooft, dan ben je behouden. En dan doet het er zeker niet meer toe hoe je nu leeft. Dat is precies wat de katholieken dachten dat Luther leerde. Dat is ook wat ze zeiden op het Concilie van Trente. Als iemand leert, je hoeft alleen maar te geloven en dan maakt het verder niet uit hoe je leeft, want je komt er wel. Dat is een verderfelijke leer. En Rome had volkomen gelijk. Alleen dat was helemaal niet wat Luther leerde. Dat is de ellende van dat soort strijd, dat je niet goed naar elkaar luistert. Maar ik zeg, als vandaag iemand dat zou leren. Je wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. En ik weet zeker twee boeken te noemen in Amerika, beide van gereformeerde auteurs die dat zo gezegd hebben. Dat het een valse leer is als je zegt dat het geloof goede werken moet voortbrengen, want anders is het geen echt geloof, et cetera. Maar dan gaan we toch weer Rome achterna, dan komen toch weer die goede werken op te proppen. Nou, dan zouden ze, als ze Paulus niet gelezen hebben, dan minstens de catechismus maar eens moeten lezen. Heerlijk zoals het hier staat. Het is onmogelijk dat iemand die door een oprecht geloof in Christus is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Een echt geloof brengt vruchten voort. En als er geen vruchten zijn, kun je dus zeggen, is het ook geen echt geloof. Dus je wordt gerechtvaardigd uit geloof, ja, dat laten we ten volle staan. Maar dan moet het wel een echt geloof zijn, zo simpel is het. Geen tijdgeloof, geen wondergeloof, geen historisch geloof en wat voor mooie onderscheidingen de oudvaders allemaal nog meer gemaakt hebben. Een echt geloof. Een echt geloof. En zelfs Luther vond het moeilijk, want toen hij bij Jacobusbrief was aangekomen in zijn bestudering van de Bijbel, was hij zo boos over wat Jacobus schreef. Want Jacobus zei, dacht je heus dat je door geloof alleen gerechtvaardigd wordt? Nee hoor, ook door de werken. Dan dacht hij notabene net dat hij het gesnapt had en dan komt Jacobus op de prop. Je kan beter iemand tot professor maken als hij eerst het hele Nieuwe Testament bestudeerd heeft, want dan was hem dat niet overkomen, want hij was al professor in Wittenberg. Maar Jacobus leerde helemaal niet wat anders. Als Paulus zegt in Galaten 5 vers 6, je wordt gerechtvaardigd door het geloof, maar dan wel een geloof dat door liefde werkt. Dat betekent, het moet wel een echt geloof zijn. En een echt geloof, dat brengt vruchten voort. En als die vruchten er niet zijn, is het geen echt geloof. Dan zegt Paulus daar exact hetzelfde als wat Jacobus bedoelt in Jacobus 2. Je wordt gerechtvaardigd door het geloof, maar een geloof zonder werken is een dood geloof. En een dood geloof, daar word je niet door gerechtvaardigd. Het is eigenlijk zo simpel als ik weet niet wat, hè. In 1999 verscheen er een verklaring van katholieke en Lutherse theologen waarin ze samen dit beschreven. Veel ingewikkelder dan ik het nu vertel en veel uitvoeriger. Ze waren na 500 jaar tot de ontdekking gekomen dat ze allebei precies hetzelfde bedoelden. Hé, wat een les om beter naar elkaar te luisteren. Je wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. Maar als je denkt, oh ik heb geloofd, dus mij kan niks meer gebeuren. Ik zit safe, er is geen afval der heiligen. Dat zei eens een keer iemand tegen me, ja maar er is toch geen afval der heiligen, die leefde ook een goddeloos leven. Ik zei, ja maar er is wel een afval van onheiligen. En zo leef jij, zo gedraag jij je en zo beoordeel ik jou. En dan zeg ik, de weg waarop jij je bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf. In mijn hart denk ik, als die werkelijk een kind van God is, dan brengt God hem wel terecht. Maar dat ga ik niet tegen hem zeggen, want dat is Gods kant. Ik wijs hem op zijn verantwoordelijkheid. De weg waarop jij je bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf. Ik eindig met Wat ik ooit hoorde van een moeder, die zei, mijn dochter is het hele geloof kwijtgeraakt. Ze zit in de prostitutie en in de drugshandel. Ze wil niks van de godsdienst weten. Maar gelukkig, toen ze 7 was, heeft ze haar hartje aan de Heer Jezus gegeven. En daarom ben ik ervan overtuigd dat ze behouden is. Nou zeg ik erbij, als moeders zulke dingen zeggen, dan moet je heel veel genade hebben. Want misschien heeft ze wel gelijk, misschien komt die dochter wel weer terecht. Maar als dat je grond is om te zeggen dat die vrouw is behouden, dan zou ik zeggen wat hier staat. Die opvatting kweekt zorgeloze en goddeloze mens. Zoals een man ooit tegen mij zei, oh, nee, en die leefde ook voor het vaderland weg. Hij zei, nee, maar mijn moeder bidt elke dag voor mij, dus ik kom er wel. Nou, ik gun je een gelovige moeder die elke dag voor je bidt. Zoals mijn ouders dat voor mij gedaan hebben en jullie ouders voor jullie, velen van jullie. Maar dat is niet genoeg. Je hebt geloof nodig, een geloof dat vruchten voortbrengt. En als die vruchten er niet zijn, dan ben je op een weg die eindigt in het eeuwig verderf. Terwijl ik toch ten volle laat staan dat een mens gerechtvaardigd wordt door het geloof alleen. Maar het moet wel een echt geloof zijn. Het was weer heel wat stof voor vanavond. En daarom is het goed dat we een ogenblik gaan pauzeren.